Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
We waren met een groepje aan het bergwandelen in Oostenrijk van hut naar hut. Aan het eind van een warme zonnige dag liepen we over een bergkam toen we opeens onze haren letterlijk te bergen voelden rijzen. We schrokken ons wild. Wat is dit? Het duurde even voordat we doorhadden dat dit kwam door statische elektriciteit van een naderend onweer. Dit was het signaal om als de wieden weer gaan af te dalen, ook al leken de onweerswolken nog ver weg. Het ging razendsnel.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een zomerserie over het weer. Sander Voormolen, welkom. Normaal schuif jij hier aan als medisch redacteur en nu leren we jou opeens ook kennen als bergwandelaar.
Jazeker, ja. En een grote hobby voor mij.
Je hebt het overleefd, zoveel is duidelijk. Je zit hier nog, maar toch klinkt het als een behoorlijk spannende situatie waar jij in terecht kwam. Hoe ging het verder?
Ja, nou, we gingen dus als een gek naar beneden. Wel voorzichtig natuurlijk, maar wel ook gehaast. We werden ingehaald door het onweer en drijfnat kwamen we aan in de hut. En daar stond de huttenweert stond ons wel op te wachten van... Die had ons al lang gezien.
Die dacht van,
nou, dit zijn weer van die onervaren bergklimmers die niet op tijd naar huis gaan als het onweer eraan komt.
Maar zo onervaren ben jij dus helemaal niet.
Nee. En dit kwam dus ook zomaar op klaarlichte dag.
Nou, je verhaal doet ook wel een soort oerangst bij mij maakt het los. Want ik weet nog, toen ik klein was, ging ik ook vaak met mijn ouders hoog in de bergen, in de Alpen, kamperen. En dan gingen we altijd wel alle pannetjes en gasstelletjes deden we uit de tent. Voor als het dan zou onweren dat het in ieder geval niet allemaal de bliksem zou aantrekken. Maar ja, als baby sliep ik er geloof ik nog doorheen. Maar naarmate ik ouder werd, vond ik het vooral heel eng als het onweerde in de bergen. Want zo'n bergtop is ook een relatief gevaarlijke plek natuurlijk.
Ja, vooral omdat je dus nergens kan schuilen. Dus de enige optie die je hebt is zo snel mogelijk naar beneden gaan.
Ja, en eigenlijk heb ik sinds die vroege kampeerjaren van mij altijd rondgelopen met die vraag waar ik hoop vandaag dan antwoord op te krijgen van hoe gevaarlijk is onweer nou?
Ja, ik heb mij daar ook in verdiept natuurlijk voor deze zomerserie over het weer. En wat mij opviel is dat het eigenlijk ten eerste zelden voorkomt dat je door de bliksem geraakt wordt. En dan ook nog eens, als je geraakt wordt, dat dan 9 van de 10 mensen overleeft dat nog. Want je krijgt altijd zo'n beeld van als je door zo'n bliksemstraal wordt geraakt, dan ben je een hoopje verkoold as. Maar dat is helemaal niet zo.
Nee, dus zelfs als het je overkomt, dan is de kans nog groot dat je het kunt navertellen. Maar op zijn minst met een flinke schrik. En het lijkt me toch niet ook helemaal schadevrij voor je lichaam.
Met serieuze verwondingen soms ook, ja.
Nee.
Ja.
En als jij zegt van het komt zelden voor. Ik zit te denken, ja, het onweert helemaal niet zo zelden als ik alleen al naar Nederland kijk. En zeker als ik aan de Alpen denk, dan associeer ik de zomermaanden daar met een vrijwel dagelijkse onweersbui misschien.
Ja, het hangt natuurlijk heel erg af van welke plek. In de bergen heb je stijgende warme lucht aan het eind van de dag. En dan kan er makkelijk een onweersbui ontstaan. Maar ook in Nederland onweert het natuurlijk regelmatig. En dan hebben we hier per jaar zo'n 200.000 ontladingen in de lucht. Maar dat zijn dus niet altijd blikseminslagen, want dat zijn ook ontladingen tussen wolken onderling.
En 200.000 ontladingen, het zijn ook niet 200.000 onweersbuien, maar tijdens één bui kunnen er heel veel ontladingen plaatsvinden.
Ja, zeker.
Dat zijn al die flitsjes die we ook op buienradar of zo, als je daar de onweersradar bekijkt, zie je overal flitsen. Dat zijn allemaal die ontladingen. En ik hoor jou net al zeggen van het heeft te maken met stijgende warme lucht.
Ja.
Kun je nog in een paar zinnen schetsen wat er dan precies gebeurt?
Nou ja, dus je hebt dan allemaal dampdeeltjes die in de wolk omhoog stijgen met een enorme snelheid. En die zorgen ervoor dat er grote ladingsverschillen ontstaan in de wolk. En daardoor gaat ook de wolk van lading verschillen met het aardoppervlak. En daardoor kun je dus ook inslagen naar de aarde krijgen.
Ja, dus die wolk die wil als het ware zijn lading kwijt. En die ontlading, dat ervaren wij dan als bliksem, als onweer.
Ja.
En jij zegt net, de kans dat je het overleeft is relatief groot. En de kans dat je wordt getroffen is relatief klein. Maar wat voor aantallen moet ik dan aan denken als we wereldwijd bijvoorbeeld kijken?
Ja, dat zijn hele ruwe schattingen, want dat wordt niet overal even goed bijgehouden natuurlijk. In bijvoorbeeld Afrika en India zijn er, naar men zegt, veel slachtoffers, maar de getallen daarvan kloppen niet altijd helemaal. Dus de schattingen lopen uiteen van 6.000 tot 24.000 mensen per jaar die overlijden aan de bliksem. Maar in Nederland is het minder dan 1 persoon per jaar, volgens het CBS.
Dodelijk getroffen dan?
Dodelijk getroffen, ja.
En weet je wat het rare is, hè? Als ik denk aan door de bliksem worden getroffen, dan heb ik een soort cartooneske beeld in mijn hoofd van zo'n tekenfilmfiguur dat geraakt wordt door een flits en dat zo helemaal vachtharen krijgt die overeind komen te staan en flink door elkaar wordt geschud. Zeg maar, dat is mijn basisidee. Dat gebeurt er als je door de bliksem wordt getroffen. Maar dat is natuurlijk een veel te versimpelde voorstelling. Wat gebeurt er nou echt als je als mens daadwerkelijk door een bliksemschicht wordt geraakt?
Nou ja, de meeste stroom gaat over je lichaam heen. Dus niet door je lichaam. Maar dat wil niet zeggen dat er dan geen schade is. Want er gaat wel degelijk een deel van de stroom door je lichaam. En ja, dat kan allerlei vervelende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als de hersenstam een opdater krijgt, dan gaat de ademhaling valt stil. Als je hart geraakt wordt, dan valt het hart stil. Dus dat is nogal serieus als dat gebeurt.
Ja, dus het meeste gaat langs de buitenkant van je lichaam. Gaan je haren ook daadwerkelijk recht overeind staan als...
Nou, dat voelde ik dus wel daarboven op die berg. Maar dat gebeurt natuurlijk ook. Maar dat is zo'n klein effect in al het geweld wat er bij zo'n bliksemflits komt kijken. Want het gaat echt om een gigantische stroomsterkte van soms wel 10.000, 50.000 ampère. Dat is echt heel veel. En dan ook nog een heel hoog voltage tot wel 1 miljard volt. Nou, gelukkig is dat maar echt enkele milliseconden aanwezig. Ja, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de stroom die uit een stopcontact komt, is het maar 220 volt. Dat is echt peanuts.
En toch worden we daar ook al voor gewaarschuwd.
Precies, dus... ja. En dan de bovenleiding van de trein is 10.000 volt.
Ja, dus en daar wil je ook niet mee in aanraking komen. Maar dan het voordeel, om het maar zo te zeggen, van een bliksem is dus dat het zo ontzettend kort duurt.
Ja.
Dat je zegt milliseconden, je hebt het nauwelijks door dat je erdoor bent getroffen of het is alweer voorbij.
Ja, precies. En dat is ook de reden en het geluk dat je dus een hoge overlevingskans hebt.
Dat gedeelte, hè, je zegt net van het meeste gaat langs je buitenkant van je lijf. Dat gedeelte dat door je lijf heen gaat, gaat dat altijd netjes dan van kruin tot aan je tenen erdoorheen? Of?
Ja, dat is, in je lichaam heb je natuurlijk allerlei verschillende weefsels die ook de stroom slechter en beter geleiden. Dus het zenuwstelsel is uiteraard gemaakt voor het geleiden van elektrische pulsen. Dus dat doet het goed. En je bloed ook. Maar de rest wat minder. Maar dat geeft dus allemaal complexe schade in je lichaam eigenlijk.
Dus als je slecht geleidend bent als weefsel, ondervind je daar meer schade van? Of juist niet?
Nee, dan gaat er minder stroom doorheen.
Oh ja, dus dan kom je er nog een beetje veilig vanaf.
Ja. Dat... Heel af en toe, dan slaat de stroom ook naar binnen in je lichaam. En dan zoekt het meestal een weg door een gat in je hoofd. Dus of je oogkas, of je oor, of je mond. En daar komt dan een flinke stroom langs, waardoor je ook vaak een brandwond krijgt op die plek.
Dus dat is echt die interne bliksem, zeg maar, die mensen in hun lichaam kunnen hebben. Die komen daadwerkelijk via een lichaamsopening naar binnen.
Ja.
Dan denk ik meteen van, ik ga voortaan altijd mijn mond dicht houden als het bliksem. Dan heb ik in ieder geval één opening minder. Maar ja. Dat...
Nee, maar de meeste stroom gaat dus zoals gezegd over je lichaam heen. En vaak volgt het dan het pad van natte plekken. Dus bijvoorbeeld als je in de regen hebt gelopen, dat er een straaltje over je rug loopt, dan gaat het daar langs.
Ja, of als je een bezweten rug hebt van zo'n hele ja. hete, broeierige dag. Dat,
ja, precies. Ja. En het gebeurt dus ook dat bijvoorbeeld door de hitte die daardoor ontstaat, dat dan je kleding gewoon van je lijf wordt gescheurd. Doordat het zoveel stroom, doordat straaltje zweet loopt.
En dan krijgen mensen ook echt wel brandwonden, neem ik aan. Als je het al overleeft, dan draag je wel de littekens ervan.
Ja, soms zie je dat inderdaad in een lijn of dat kan gebeuren.
Als ik het zo hoor, dan is het echt heel uiteenlopend van hoe je door de bliksem kan worden getroffen. Hè? Van of het gaat vooral buitenlangs over je huid of juist via een opening door je lichaam. Of je houdt er wel brandwonden aan over, of helemaal niet.
Ja, klopt, ja. Ja, en zelfs als mensen dus getroffen zijn zonder dat er iemand bij was, dan is het achteraf vaak heel moeilijk te zien of iemand door de bliksem is getroffen.
Als diegene overleden is, bedoel
ja,
je?
Ja, er werd bijvoorbeeld in Italië een man in het bos gevonden met een rond gat in zijn slaap. En ze dachten dat hij door geweerschoten om het leven was gekomen. Maar later bleek dus dat het die avond had geonweerd. En dat hij dus waarschijnlijk door de bliksem was getroffen, die dus via zijn oor naar binnen was gekomen.
Zo, dus het was zo, ze konden helemaal geen kogel vinden of iets dergelijks. En toen moesten ze op zoek naar andere verklaringen. En toen gingen ze kijken van, hey, wat voor weer was het die avond eigenlijk?
Ja, iemand die dus bij de traumachirurgie werkte en daar eerder ervaring mee had, die herkende het als een bliksemslachtoffer.
Ja, ja.
Anders was dat natuurlijk niet opgelost.
Nee, maar dit klinkt echt als een soort plot van een detective serie waarbij iemand dan... Nou goed, nu slaat mijn fantasie op hol. Ja. Jij zei gelukkig al van, hè, in de meeste gevallen overleven mensen het als ze door de bliksem worden geraakt. Maar ik kan me toch voorstellen als jij het over die enorme voltages hebt. Wat was het vanaf 20 miljoen tot wel 1 miljard volt. Dat je hart ook een flinke optater krijgt.
Ja, dat gaat gelukkig dus niet allemaal door je hart heen. Maar inderdaad, het is heel belangrijk om meteen eerste hulp te geven. En de mensen te reanimeren.
Maar, want het is dus... Eigenlijk wel altijd zo dat iemand die door de bliksem wordt getroffen in eerste instantie daar buiten bewustzijn door zal raken.
Ja, dat kan. Dat hoeft niet trouwens hoor. Soms zijn mensen ook gewoon hun benen verlamd bijvoorbeeld. Dat is ook een heel kenmerkend verschijnsel. Door de klap zijn hun benen tijdelijk verlamd en dat kan dan even aanhouden en dan kunnen ze pas weer bewegen.
Maar dan ben je echt opeens echt aan de grond genageld door zo'n blikseminslag.
Ja, en de bliksem buiten je lijf, die kan ook nog kwaad, hè? Want dat geeft dus een enorme knal. Dat horen we natuurlijk ook als een bliksem inslaat. Maar dat is echt zo'n enorme forse knal dat je ook meters ver weg geworpen kan worden. Dus je kan ook nog ergens tegenaan vallen of van de berg afvallen. Er kan een voorwerp in de buurt geraakt worden wat uiteenspat. En dan kun je dus door allerlei brokstukken geraakt worden. Dus het is echt wel erg gevaarlijk.
Om nog maar van je trommelvliezen te zwijgen met die enorme knal.
Ja, dat gebeurt ook heel vaak. Ja. Dat 60% van de gevallen zijn mensen hebben dus hun trommelvliezen gescheurd.
Hoewel de kans dan klein is misschien om door de bliksem te worden getroffen en nog kleiner dat je eraan overlijdt, wil ik het nog steeds liever voorkomen. Dus ik vroeg me af, toen ik klein was, had ik altijd een paar ezelsbruggetjes, zeg maar. Hè? Wat moet je doen als je ergens buiten bent en het begint te onweren? Van, moet je juist wel of niet onder een boom gaan staan? Moet je je zo klein mogelijk maken, hurkend, maar niet lang uitliggend? Wat zijn daarvan de feiten en wat zijn daarvan de fabels? Wat zijn de do's en don'ts?
Ja, er is een Amerikaanse organisatie, die heet de Wilderness Medical Society. Die hebben een aantal tips voor buitensporters gegeven. wat ze kunnen doen om zeg maar gewonden en doden te voorkomen bij bliksem. Maar ze zeggen er zelf al bij, eigenlijk is geen enkele plek buiten veilig. Dus
je kunt beter, niet naar buiten.
Dus je kunt beter bij onweer ergens in huisbeschutting zoeken. Of in een auto gaan zitten. Een auto is ook een perfecte bescherming.
Oh ja, de kooi van Faraday. Die ja, dan precies. Alle elektrische energie wegleidt. Ja. Ja.
En dan heb je dat ze ook dat de mensen dan bang zijn om, nadat het onweer voorbij is en de bliksem is ingeslagen in je auto, om dan uit te stappen. Maar die lading is er al lang weer vanaf. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je dan alsnog door de bliksem getroffen
wordt. Oh nee, je hoeft niet. Want ik had altijd in mijn hoofd dat je dan nog tegen een lantaarnpaal aan moest rijden om de bliksem te ontladen, maar dat hoeft niet. Nou, scheelt weer. Maar alsnog, hè, zoals die bergtocht waar jij het over had. Heel vaak ben je buiten en dan is het supermooi weer. Dan kan het opeens omslaan. Ja, dan heb je weinig aan het advies. Blijf binnen of ga in een auto zitten.
Ja, precies. Ja, dus dan moet je wat anders. Een van de tips die ze geven is ga op een isolatiematje zitten. Op je hurken, zo klein mogelijk maken. Handen over je oren om dus de trommelvliezen te beschermen.
Ja, dat doe ik altijd al gewoon omdat ik bang ben voor dat geluid, ja, dus dat scheelt.
Maar ja, een onweersbui kan best lang duren, dus dat hou je niet zo lang vol. En bovendien, als je dus nog steeds geraakt wordt door de bliksem, dan ben je nog steeds de klos. Want dat isolatiematje gaat echt niet helpen tegen deze enorme elektrische spanning.
Nee, en hoe zit dat met rubber zolen van bergschoenen? Is dat juist goed of niet? Nee, dat maakt niet.
Nee, uit. En bovendien, het regent vaak ook tijdens het onweer. Dus ja, alles loopt gewoon via de grond weg. En als je met meer mensen bent, zoals wij toen op die berg, dan moet je ook 6 meter van elkaar gaan zitten. Want anders kan het nog van de een naar de ander overslaan. Stel dat er een van de groep wordt geraakt.
En onder een boom gaan staan?
Nee, niet doen, niet doen. Want de bliksem kan ook in die boom slaan.
Ja, hoge bomen vangen veel bliksem.
Ja, en dan kunnen er dus stukken afvallen, takken afvallen. Maar ook als je een eindje van de stam afstaat, dan kan de bliksem ook nog overspringen vanuit de boom naar degene die ernaast staat. En dan de weg naar de grond vinden op die manier.
Dus je kunt nog beter als een ineen gehurkt hoopje in het open veld gaan zitten dan onder een boom.
Ja.
Nog een ander ezelsbruggetje wat ik altijd leerde was dat voor elke, wat was het nou? Voor elke seconde dat er tussen een bliksemschicht en een knal was, dat de bliksem nog zoveel kilometer weg was.
Ja, drie seconden regel is dat. Dus elke 3 seconden is 1 kilometer verder weg.
Maar moet je langzaam tellen wel, want ik telde als kind dan altijd 1, 2, 3.
Nee, je moet de 21, 22, 23 tellen. Maar kijk, dat is een onbetrouwbaar signaal, want je weet niet welke donder bij welke flits past. Dus je kan je enorm vergissen. En bovendien, zoals in mijn geval, was die onweer heel ver weg. Maar de invloed was al wel duidelijk. En dan kun je, hoor je niet eens de donder.
Nee, en de ene onweersbui gaat dan gewoon ook sneller dan de andere, trekt die over je heen.
Ja,
zeker.
Ja. Want die bliksemflits kan wel 16 kilometer uit een onweerswolk, 16 kilometer verderop inslaan.
Dat is ook heel flauw. Dan denk je van, oh, ik zie in de verte zie ik ergens een grote donkere wolk, maar dan denkt die bliksem, haha, ja, ik kom toch jouw kant op. Ja,
ja. Ja, dus het Amerikaanse advies is, when the thunder roars, go indoors.
Nou, een mooi rijmpje om het te onthouden. Ik krijg toch bijna weer zin om naar de Alpen te gaan.
Ja, en wat ik ervan geleerd heb is toch vooral vroeg op pad gaan en niet zorgen dat je 's middags al van de berg af bent aan het eind van de middag. Want dat is net de tijd dat al die onweersbuien ontstaan natuurlijk.
Ja, dus de kans. Maar dan lig je 's avonds weer wakker door al dat geknal en dan slaap je pas laat. Maar dan moet je toch vroeg de wekker op en de bergen in. Nou, ga jij nog op vakantie?
Ja, weer de bergen in.
Oké, nou, goed. Om jou hoef ik me geen zorgen te maken, want jij weet er alles van inmiddels. Dankjewel Sander Voormolen voor deze mooie verhalen. Dankjewel ook Else van Driel voor de productie van deze podcast. Jeroen Jaspers en Bas van Win maakten weer deze speciale zomertune. En over 2 weken zijn wij er weer met de volgende aflevering van onze zomerserie over het weer. Tot dan!